Dan zou ik graag willen beginnen met duidelijk nog eens te stellen dat wij sprekers van deze groep geen van allen al wetend of onfeilbaar zijn. We hebben dus ook geen speciale bisschoppen, synodes en dergelijke nodig. Denk u zelf na. Het is altijd beter dat een mens zijn eigen fouten maakt dan dat hij het goede van een ander navolgt zonder te begrijpen waarom. Wat het onderwerp betreft, ja, er is erg veel waarover je zou kunnen spreken, maar ik heb op het ogenblik geen bijzondere dringende boodschap, dus wanneer u zelf een onderwerp wilt stellen, is dat aanvaardbaar.
Tweelingzielen.
Ja, hier heb ik tweelingzielen en daar had ik er nog een.
Ontwikkeling in 1980.
Nou, daar kunnen we misschien dan ook nog iets aan doen.
Analyse en synthese.
Ja, dat wordt een beetje veel. Ja, ik vind het schitterend, maar nou moet u het zelf maar uitmaken. Ik heb hier tweelingzielen. Nog een heel stel. Ik wil zeggen, laten we maar beginnen bij de eerste, om te beginnen. Ja, die analyse wanneer niet, dacht er misschien ook tijd over. Hè? Kijk, tweelingzielen, dat is een algemeen in occulte kringen gehanteerd begrip, waarbij men uitgaat van het standpunt dat de zielen eigenlijk voor elkaar geschapen zijn, een oorspronkelijke eenheid vormden aan het begin van alle tijden. In een reeks incarnatiecycli ontmoet men elkaar steeds weer. Men heeft als het ware elkaar nodig om een perfect geheel te vormen dat groter is dan elk afzonderlijk ooit zou kunnen bereiken. Een hele mooie theorie. Er zijn zelfs hele romans over geschreven. Ryder Haggard heeft er zelfs een roman over gemaakt. Die speelt, ik geloof, van vroege Egypte tot het moderne Engeland toe. Maar wanneer we de feiten bekijken, dan ligt het een klein beetje anders dan u zou het veronderstellen. Kijk, het begrip tweelingziel kun je hanteren, maar dan kun je niet stellen dat er voor elke ziel dan ook maar één enkele ziel is waar je bij kunt horen. Dat is misschien teleurstellend, maar dat is zo. Want wat is er namelijk aan de hand? Elke mens heeft een inhoud. Ik zal maar heel sumier zeggen hoe het in elkaar zit. Kunt u eventueel vragen stellen als u dat wilt. Een mens heeft dus een lichaam. Dat lichaam heeft een bepaalde instelling. Dat zijn zijn mogelijkheden. Hij heeft daarnaast een geest die de nadruk op die mogelijkheden mee bepaalt. En die geest heeft een eigen uitstraling. Nu wordt een deel en niet het geheel van de stoffelijke ervaringen mede door de geest geregistreerd. En hier zit nu eigenlijk het haakje. Hierdoor wordt deze geest dus een persoonlijkheid met een eigen bewustzijn, maar ook met een groot aantal hiaten in begrip en in kennis. Trouwens, duidelijk, als u dat niet had, zou u niet op aarde leven. En als u op aarde leeft, hebt u er nog steeds last van. Maar nu kan het zijn dat er een andere entiteit is die in eigenschap, we zeggen dan trillingsgetal, of schoon dat een vergelijkende term is, dus harmonisch is. En deze bezit nu een aantal innerlijke kwaliteiten, dus geestelijke kwaliteiten, die een aanvulling vormen op de kwaliteiten van de eerste. Ze beschikken nu samen, laten we zeggen dat het velden zijn. Hè? De eerste die beschikt over 30 velden, van die 30 velden heeft hij er 14 bezet. De ander komt en die blijkt dus een deel van de velden die nummer 1 bezet heeft ook te bezitten. Een goede uitstraling, het past precies, maar die heeft er nog 6 extra. Nu kunnen ze dus samen 20 velden bezitten. Dat zijn 20 ervaringsmogelijkheden en daarmee ook 20 uitingsmogelijkheden. Wanneer deze entiteiten nu samenkomen en met elkaar verbonden worden, en denk dat nou niet direct in de termen van seksualiteit, nou, op welke manier dan ook, wanneer ze met elkaar verbonden worden en elkaar gaan aanvullen, dan blijkt dat ze elkaar grotere prestaties mogelijk maken. terwijl zich gelijktijdig een soort, ja, emotionele telepathie tussen beiden gaat ontwikkelen, waardoor ze elkaar als het ware gegevens en inspiraties kunnen overzenden. Wanneer dit gebeurd is, spreken we over een tweelingziel. Maar ja, die ziel die heeft zijn stoffelijk leven beëindigd. In beide delen ligt dat soms een paar jaar uit elkaar. En om te blijven wat ze zijn, moeten ze bij elkaar blijven. Er is een scheidingsmogelijkheid, maar meestal ontstaat een versmelting, zoals dat heet. Er zijn wel twee persoonlijkheden, maar die zijn zo sterk op elkaar ingesteld, dat ze in de buitenwereld dus gaan optreden als een eenheid. Het is één persoon, maar innerlijk zou je zeggen misschien een heel klein tikje gespleten. Nu kan het zijn dat deze persoonlijkheid weer een ander ontmoet en die heeft weer een aantal velden erbij die die twee oorspronkelijke partners nog niet bezaten. Dan kan daar hetzelfde proces zich afspelen en het is dus denkbaar dat het eindresultaat van een zogenaamde tweelingziel niet bestaat uit twee entiteiten, maar misschien wel uit 4, 5 of 6, die dus samen als een persoonlijkheid optreden op het hoogste niveau waarop het ik-begrip zoals wij dat kennen nog hanteerbaar is. Dat klinkt allemaal een beetje, ja, moet je zeggen, negatief voor veel mensen. Kijk, een tweelingziel was vroeger de uitvlucht die een mysticus of een mystica nodig had. Ja, dat is ook eigenaardig dat de man veel vriendelijker is dan de vrouw in dit opzicht. Ik weet niet of je dat ooit hebt gemerkt. Ja, de man is een mysticus om te zoenen. Ja, maar de vrouw is een mystica. Ja, dus, maar goed, verklaarden zichzelf dan vaak tot tweelingzielen om daardoor benaderingen mogelijk te maken die door de geldende mores anders niet zo gemakkelijk geaccepteerd zouden worden. Dat is dus eigenlijk onzin. Dat er een mate is van seksuele vrijheid, ja goed, is altijd geweest, zal wel altijd zo blijven. Alleen de manier waarop verschilt. Daar heb je geen uitvluchten voor nodig als een tweelingziel. En wanneer je te maken hebt met geestelijke bereikingen, dan moet je heel goed begrijpen dat het een kwestie is van jezelf als het ware voor een deel openstellen voor de ander en daarvoor diezelfde mogelijkheid terugkrijgen. En dan kunnen dat twee mensen zijn die in twee verschillende steden wonen. Die elkaar misschien eens in de 3 jaar een week zien. Dat ze toevallig samen naar de wintersport gaan en allebei een poot breken. Maar die mensen blijven elkaar aanvoelen. En het vreemde is dat dus het zogenaamde sympathisch contact dat op geestelijk terrein ontstaat, dan zelden verbroken wordt. Men is beide rijker geworden door het contact dat men heeft met de ander. En nu kun je daar alles verder aan vastknopen wat je wilt. Zeggen, ja, maar wanneer wij tweelingzielen zijn, dan incarneren we de volgende keer weer bij elkaar. Natuurlijk, hutje bij mutje. Maar in de eerste plaats is de vraag of je allebei in een hutje terechtkomt. En een mutje is dan misschien al lang opgegaan in nieuwe mate. Dus je moet werkelijk je realiseren wanneer er sprake is van een werkelijke eenheid, waarbij beide voortdurend elkaar aanvullen, dan zal in geval van incarnatie in één lichaam door beiden geïncarneerd worden. Want dat is de enige mogelijkheid om de ervaring af te stellen op de behoefte die de gezamenlijke geestelijke waarde nu vertoont. Leven is het aanvullen van de hiaten in je ervaring. Klinkt een beetje alweer vreemd. De meeste mensen zeggen dat ze op aarde zijn om te lijden en later zalig te worden. Terwijl er ook sommigen zijn die zeggen dat de mens op aarde is om zalig te worden voor het later wordt. Maar hoe je het ook bekijkt, de tweelingziel is een menselijke benaming voor een harmonische eenheid waarvan de afzonderlijke bestanddelen optreden als een eenheid die eigenschappen bezit, hoger dan elk afzonderlijk ooit zou kunnen opbrengen. Dat is eigenlijk alles wat ik erover kan zeggen, zo gauw. Heeft u er interesse in om er meer over te weten, heb ik iets onduidelijk gezegd. Nu het ogenblik om op te staan en te interruperen. We hebben helaas geen interruptiemicrofoon. Maar ja, dat is ook niet nodig. Joop ten Uyl is er toch niet. Het is de enige man die de partijkleur aanneemt wanneer hij de interruptiemicrofoon te pakken kreeg. Dus, had u wat te vragen?
U sprak van de twee zielen in één lichaam incarneren. Bedoelt u dan een tweeling?
Nee, dat bedoel ik. Twee in één. Waarom zou dat niet kunnen? Dan moet u eens goed kijken naar al die moderne snoepjes die ze hebben. Hoe vaak heb je daar niet twee snoepjes in één verpakking? Je krijgt geen gespleten persoonlijkheid wanneer die harmonie voldoende is. Maar, en dat is iets, u snijdt het nu aan, wat mogelijk is. Wanneer beiden proberen op een andere wijze van het lichaam gebruik te maken, dan ontstaan dus bepaalde psychische verschijnselen. En die kunnen ontaarden in fobieën, u weet het, ruimtevrees, engtevrees, hoogtevrees, al die dingen meer. Zover ze dus niet stoffelijk worden veroorzaakt of direct voortvloeien uit vroegere ervaringen. Maar dan is het mogelijk dat dergelijke fobische verschijnselen daaruit voortkomen. Maar schizoïde persoonlijkheid bijvoorbeeld zien we veel minder. Dat kunnen we wel zien wanneer er sprake is van een gezamenlijke incarnatie zonder een werkelijke aanvulling. Dat komt ook voor. En dan krijgen we die zogenaamde gespleten persoonlijkheid, die van het ene ogenblik op het andere van karaktereigenschappen en optreden schijnt te wisselen. En ook dat moet dan nog mede zijn basis hebben in de omgeving, de oorspronkelijke levensstijl en levensmogelijkheden. Dus zonder problemen manifesteert zich ook dat dan nog niet.
Is uw samensmelting van zielen, is dat een uitzondering of is dat iets wat geregeld voorkomt? En zo ja, hoe kan je dan jezelf leren kennen? Zoals eigenlijk de opdracht luidt, mensen, jezelf als je dan bestaat uit meerdere persoonlijkheden eigenlijk.
Wanneer die meerdere persoonlijkheden samen een volledig harmonisch en geïntegreerd geheel zijn, is de enige mogelijkheid voor een mens om dat geheel te beleven. Maar begrijpen doe je het nog niet, omdat het eenvoudig meer omvat dan je dus menselijk gezien zou kunnen vertalen in woorden en associaties. Je kunt die opdracht dus wel degelijk vervullen, maar de werkelijke structuur, daar kom je pas later achter. Omdat voor u als mens, en nu spreken we even van de mens uit. Hè? Voor u als mens er altijd sprake is van één bezieling. En of die bezieling samengesteld is of niet, doet niet ter zake. Voor u is dat een eenheid. En u wordt dus bestuurd door dit geheel. Laat ik proberen een gelijkenis te vinden. Er zijn tegenwoordig bepaalde voertuigen die zo ingewikkeld zijn dat de besturing verdeeld wordt over een aantal specialisten. Nou, ieder doet dus bepaalde waarnemingen, reageert daarop. En één zal misschien dan de feitelijke bestuurder zijn in de ogen van anderen, maar hij zal nooit het geheel kunnen beheersen zonder dat hij als een team werkt met die anderen tezamen. En dan zeg je dus de stuurcabine met zijn bezetting bepaalt de koers van het voertuig. En als je in het voertuig zit, dan merk je er niets van, behalve wanneer je gekaapt wordt. Dan komt er een mannetje naar buiten met een pistool en die vertelt dat je helaas deze keer niet op vakantie gaat in Nice, maar dat je naar Beirut gaat. Dus, het is mogelijk. Hè? Maar zo moet u dat zien. Voor u als voertuig wordt de koers bepaald door wat we de geest of de stuurcabine kunnen noemen. Of daarin meerdere een functie vervullen of één is voor u eigenlijk van geen belang, omdat u zelfkennis alleen maar kan reiken tot het erkennen van de directe wisselwerking die bestaat tussen de stuurcabine en u als voertuig. Alle verdere belevingen zijn mystiek, zijn niet verstandelijk te beleven, hebben over het algemeen de kwaliteit van een emotie na het feit, terwijl het feit zelf in een totaal onbewustzijn wordt ondergaan. Is voldoende?
Je zou dus een harmonisch leven kunnen
leiden. Dat ligt eraan of u harmonischer uit wilt drukken in menselijke termen, dan waag ik het te betwijfelen, of dat u het wilt zien vanuit een doelgericht streven naar een zo alomvattend mogelijk bewustzijn voor de geest. Voor de geest is elke ervaring die nodig is om een nieuw begrip van de totaliteit te bereiken, harmonisch. Maar dat betekent dat een schop voor de schenen voor die geest misschien op een bepaald ogenblik harmonisch is, terwijl het u toch tot een zeer disharmonisch taalgebruik verleidt als mens.
Heeft dat voertuig ook nog geen inspraak?
Het spijt me voor u in deze tijd, maar het voertuig heeft geen inspraak anders dan door zijn ingebouwde eigenschappen. Dat wil dus zeggen dat de structuur van de chromosomen, de waarde van elk gen op zichzelf dus, mede bepalend is voor de uiteindelijke mogelijkheden en capaciteiten van het lichaam. En daarmee de grenzen vaststelt waarbinnen de geest kan manoeuvreren met het lichaam. Maar dat is de enige inspraak die het lichaam heeft ten aanzien van de geest. Jammer hè? Ja, niks aan te doen. Trouwens, als u aan onze kant komt, bent u er weer blij mee.
Ik hoop nog een tijdje hier verwijderd.
Wat zegt u?
Ik hoop nog een tijdje hier verwijderd. Ik vind dat best aangenaam.
Ja, nou, dan hoop ik dat u uw zin krijgt. Of schoon ik de andere kant moet zeggen dat mijn begripsvermogen soms wel eens even stilstaat bij dergelijke opmerkingen. Als je nou Nederland bekijkt, u betaalt belasting 75% gemiddeld per gulden. Als je alles bij elkaar rekent. U zit in een maatschappij waarin iedereen u vertelt wat u moet denken. En als u zelf probeert te denken, dan durft u niet. Of dan bent u ineens communist of fascist of iets dergelijks. U leeft in een wereld waarin voortdurend de mensen geschillen hebben. De enigen die in de olie zijn, zijn de sheiks en die mogen niet eens drinken. Dus, Carter loopt langzaam maar zeker droog. Als hij weer wat extra olie krijgt, haalt hij het nog net voor de volgende fase. En al die dingen bij elkaar. Kijk, wanneer Nederland geregeerd moet worden door een fietser, dan wordt toch wel duidelijk dat de hele Nederlandse samenleving een act de balans is, waarbij alleen bijzondere vaardigheid en training de zaak nog tijdelijk overeind kunnen houden. U hebt daar geen oog op. Een collega van mij zei dat kort geleden nog. Hij zegt, ja, eigenlijk zie je soms historische gebeurtenissen verkleind terugkeren. Hij wiegelt, dat is net een mini Churchill, met die conditie dat bij hem een ander de sigaar is.
U zegt net dat een disharmonische samenwerking tussen tweelingzielen als een soort gespletenheid. Ziet u nog andere mogelijkheden tot gespletenheid, andere oorzaken?
Oh ja, plenty. Kijk, een mens die op het ogenblik zich bezighoudt met wat ze vertellen dat zijn recht is, en kijkt naar hetgeen zijn mogelijkheden zijn, is al een gespleten persoonlijkheid. Die weet niet meer of die moet leven vanuit zijn gevoel, vanuit zijn verstand, of vanuit de belofte van anderen. En op elk van de drie manieren loopt die vast.
Maar gevoel, verstand samen in harmonie is toch goed?
Als gevoel en verstand in harmonie zijn voor de mens, is dit voor de mens goed, zolang het niet de directe aanleiding wordt tot een algehele disharmonie met zijn omgeving. Ja, de grootste moeilijkheid is natuurlijk om die harmonie met je omgeving te vinden zonder met jezelf in disharmonie te komen. Dat weet ik ook wel.
Wat hebben de ouders dan eigenlijk te maken met je geboorte?
Kijk. Dat is dus de chauffeur die zich afvraagt wat Ford te maken heeft met het feit dat hij 160 rijdt.
Ja, omdat is een paar keer gezegd wordt van je vader, je lijkt je vader, je lijkt je moeder. En als je dus, dat vraagstuk hebben we al meer over gepieken, als je dus als persoonlijkheid incarneert en ik heb dat gehoord, je kiest zelfs een beetje je vader en moeder uit.
Ja, dat is inderdaad bij incarnatie. Ja. Dat is stoffelijk, dat is het voertuig. Kijk, u kunt natuurlijk niet verwachten dat uit de Volkswagenfabriek een Mercedes komt. Of dat de Peugeot ineens een Rolls Royce maakt, of een Bugatti. Oh nee, die hebben jullie tegenwoordig niet eens meer, geloof ik. Hè? Hele goede wagens.
Hoe is Einstein geboren eigenlijk?
Nou, Einstein is geboren omdat hij dacht in een omgeving te komen waar hij iets kon bereiken. Toen bleek dat hij zich vergist had en illusies voor feiten had aangezien. En daarna is hij bezig gegaan met het onderzoek van zijn eigen illusies en die van anderen. En door de scholing, hij heeft toen een hele tijd er in Geneve gezeten zoals u weet, kwam hij dus in een situatie waarbij hij zijn verstand en zijn intuïtie kon gaan gebruiken om de illusies van anderen aan te tasten in de enige redelijk rechtlijnige taal waarbij misinterpretatie erg moeilijk is, namelijk in de wiskunde. En zo is Einstein eigenlijk ontstaan. Want Einstein, dat is eigenlijk een Frankenstein die om de hals hangt van menige ruimtewetenschapper in deze tijd. Moet goed begrijpen, Einstein heeft dus een aantal vooropgezette meningen doorbroken. Heeft een aantal zeer moeilijk te volgen bewijzen geleverd. En als je het goed bekijkt, is hij in wezen een filosoof die een deel van zijn stellingen in een mathematische bewijsvoering heeft uitgedrukt. En die is dus geboren omdat hij vond dat het tijd was en dacht dat hij vanuit dit punt de beste mogelijkheden zou krijgen. En ik geloof wel dat als je kijkt wat hij voor zich en voor de mensheid heeft gedaan, dat hij toch heus wel goed gekozen heeft. Maar ja, je moet kiezen wat je nodig hebt. Kijk, als u een grote Amerikaanse wagen koopt terwijl u in het stadsverkeer rijdt, hoofdzakelijk in Amsterdam, dan moet u toch eens nadenken of u niet verstandiger een Vliegende Hollander of een fiets kunt nemen. Je kunt dus een voertuig kiezen dat dus qua kwaliteit en de mogelijkheden niet is aangepast aan de uiting die je als geest erg belangrijk vindt. En als zodanig kies je dus, naarmate je bewuster bent, ook meer voor de mogelijkheid van een combinatie van lichamelijke eigenschappen, waarin dus een beïnvloeding van de psyche mogelijk wordt voor de geest en een bereiking in de zin van de kern van de entiteit. En ja, als je dat niet lukt, nou ja, goed, er zijn er een hele hoop die incarneren, nou ja, van God zegen de greep. Nou ja, die zitten dan met de gevolgen. Die dromen zichzelf een vorst en ze zijn niet eens een bedelaar.
Hoe kan iemand nou zo roekeloos zijn?
Als u dat niet begrijpt, dan zou ik u de raad geven om tijdens het spitsuur op het Muntplein te gaan staan en te kijken naar de manoeuvres die onder andere door wielrijders, automobilisten en voetgangers worden uitgevoerd om 2 seconden te winnen. Wanneer u ziet hoe vaak men daar met levensgevaar werkelijk probeert een stap vooruit te komen, dan zult u ervan overtuigd zijn dat de doorsnee mens geneigd is dergelijke risico's te nemen. En aangezien de mens de basis vormt voor de bewustwording van de geest, is het heel begrijpelijk dat een entiteit die op aarde geen mogelijkheid vond om zijn besef voldoende harmonisch uit te breiden, juist door zijn onevenwichtigheid erg gedreven is naar een volgende ervaring en dan ook risico's neemt in de hoop een paar jaartjes om een paar eeuwen te sparen. En dat terwijl tijd voor de geest in wezen niet zo belangrijk is.
Kunnen entiteiten de juiste personen uitzoeken? Want het zijn over het algemeen jonge mensen en zij zijn dan al lang uit het leven weg. Is het vaak dat ze toch in de kern of familiekringen zich incarneren?
Die mogelijkheid bestaat omdat er een soort groepsharmonieën ontstaat. En dat impliceert dus dat, om een voorbeeld te geven, op het ogenblik een stel indianen uit ongeveer 1500 voornamelijk geïncarneerd is in, nou zeg maar, Arabië. Mm-hmm. Die zijn dus weer in één groep bij elkaar gekomen, omdat ze een zeer sterke onderlinge verwantschap en harmonie hadden. Dat is dus wel denkbaar. Maar dat heeft met de voertuigen niets te maken. Kijk, die Indiaan die heeft zich niet afgevraagd of die nu zijn manitoes voor een Allah moet inwisselen. Die heeft ook niet gezegd, nou laat zo mijn zorg zijn. Maar die heeft gewoon gezegd, hier is een uitstraling die voor mij passend is. Ik zie daarbij oude harmonieën aanwezig, dus kies ik dit milieu en daarbij het voertuig dat het dichtst komt bij wat ik als uitstraling wenselijk acht. En dan ga ik zo verder. Dus zo gaat dat eenvoudig.
Zie je dat veel dat groepsproces
incarneren? Ja. Je kunt niet zeggen dat het altijd gebeurt. En je kunt zelfs niet beweren dat het de meest bewusten zijn die daartoe komen. Maar het blijkt dat groepsincarnatie nog steeds heel vaak voorkomt. En dat die groepsincarnatie dan vooral wordt bepaald door de herkenning van de geestelijke uitstraling van de anderen. Zodat minder bewuste mensen eenvoudig maar incarneren waar ze die uitstraling zien. Met de gedachte waarschijnlijk, dan zal het wel weer goed zijn.
Is dat een kwestie van ervaring? Dus hoe meer ervaring je hebt, de ziel heeft gedaan, hoe bewuster die op zijn keus doet.
Ja. Ervaring kan ertoe bijdragen. Maar ik zou eerder zeggen dat het ontwikkelen is van een mate van zorgvuldigheid. En die zorgvuldigheid is dan gebaseerd op zelfkennis en erkenning van eigen doel. Wanneer die beide aanwezig zijn, dan krijg je dus de kans om steeds de meest perfecte incarnatie te kiezen.
Dat is de erkenning van eigen doel. Doel is toch naar het uiteindelijk, hè?
Ja, maar wanneer ik nu weet wat voor mij een hinderpaal is om het uiteindelijke of een deel daarvan beter te benaderen en te bevatten, dan kies ik natuurlijk voor elke ervaring die die hinderpaal uit de weg ruimt. En dat is dan mijn doel. Ik moet dus weten waar schiet ik tekort en wat zijn mijn mogelijkheden. Heel simpel gezegd, het is een vereenvoudiging allemaal. En als je die beide weet, dan kun je dus aan de hand van de uitstralingen op aarde, zowel van de omgeving als van de ouders, kun je uitmaken wat voor jou de nu geestelijk gezien meest gunstige incarnatie is.
Reïncarnatie in een abortusgeval, is dat een
vergissing? Ik zou zeggen, het is in ieder geval een vergissing van de ouders, kennelijk. Maar wanneer je daarin reïncarneert, dan heb je geen rekening gehouden met de uitstraling van de moeder en van de ouders. Dat is duidelijk. En als zodanig is het dus wel degelijk een gevolg van onzorgvuldigheid.
Als de zielen worden al dommer.
Wat zegt u?
Als de zielen worden al dommer.
Wat? De zielen worden niet dommer, nee.
De mensen.
Maar, nee, de mensen ook niet. De mensen worden verstandiger. Kijk, in een tijd dat er weinig mensen zijn, is elke mens die geboren wordt meegenomen. Ja, en nu op het ogenblik verkeren we in een situatie waarbij in feite de toename van de wereldbevolking zodanig sterk is geworden, dat minder mensen betekent meer mogelijkheden. Dus dat een beperking van het incarnatiegetal in feite wenselijk is. En dat impliceert weer dat heel veel entiteiten die bewust zijn ten aanzien van zichzelf en hetgeen zij moeten bereiken, zeggen, nou ja, hier kan ik voorlopig niets doen, ik wacht nog wel een paar honderd jaar. Dus, ja, ik vind dat, het komt er weer bij, ik vind het zo'n krankzinnig ding, ik citeer maar weer een collega van me, die het heel mooi weet te zeggen altijd, die zei dus, ik begrijp de mentaliteit niet van mensen die aan de ene kant het ongeboren leven willen beschermen en aan de andere kant voortdurend meer wapens willen opstellen en aankopen. Het is net of dat ze zeggen, het ongeboren leven moet geboren worden en dan moeten we de middelen hebben om het uit de weg te ruimen. Dat is krankzinnig. Hè? Het is belangrijker dat een mens in zijn leven de mogelijkheid krijgt zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen en daarmee dus ook een deel van zijn geestelijk doel te verwezenlijken, dan dat iemand de mogelijkheid krijgt om een toch wel zeer onzorgvuldig gekozen incarnatie door te zetten ten koste van anderen en uiteindelijk geestelijk meestal ook ten koste van zichzelf.
Ja,
En dat wil niet zeggen dat wij erg blij zijn met abortus. Het is erg vervelend als je huis in aanbouw is, je wilt er al in trekken en het stort in elkaar. Het is dus niet aangenaam. Maar als je het dus zonder de emotie daarbij beziet, dan zeg je op zichzelf, is het eigenlijk zo erg niet. Zeker niet wanneer het nog niet betrokken is, het huis. Erin zit, krijg je er namelijk een klap van mee.
En dat betrekken van het huis, is dat ongeveer met de helft van de zwangerschap?
Ongeveer, we zeggen dus 3 maanden, dan hebben we meestal nog wel een week of 5 speling. Maar voor 3 maanden is de mogelijkheid niet erg groot, omdat er dan nog geen mogelijkheid is om het bewustzijn via het zenuwstelsel af te stemmen op de moeder. En dus te komen tot een bewust delen van ervaring.
Er schijnt nog altijd
nog
wel genoeg entiteiten te zijn die willen interneren. Gezien de grote geboorte aan wat in India, in Afrika.
Ja, natuurlijk, maar u vergeet ook daarbij dan wel dat andere levensvormen die als incarnatie in een totale cyclus wel degelijk een plaats hebben ontbreken. Kijk, vroeger dan kun je zeggen, nou, ik ben een poes geweest, nou word ik een tijger. Maar nou word je dus geboren als mens, je wordt waarschijnlijk vrouwelijk en dan word je wel een kat, maar dus wel op 2 benen.
Hebben huisdieren de neiging om mensen te incarneren?
Dat ligt eraan hoe verstandig ze zijn. De verstandigste danken ervoor.
Is het mogelijk dan?
Het is mogelijk.
Wat voor dieren meer?
Wat zegt u?
Wat voor dieren dan meer? Huisdieren?
Praktisch elk dier dat in staat is tot een gevoel van aansprakelijkheid en een mate van opoffering te komen, waarbij het dus zichzelf als het ware beschouwt als verantwoordelijk voor of een verlengstuk van een ander. Dus wanneer de liefde buiten het ik, of de verantwoordelijkheid buiten het ik voor de persoonlijkheid van het dier zwaarder telt dan alleen het beantwoorden aan alle prikkels in het eigen leven, dan bestaat een incarnatiemogelijkheid in een hogere vorm. Ook in de menselijke.
Dus er ontstaan nog steeds nieuwe zielen aan het moment.
Ze ontstaan niet, maar er zijn er natuurlijk wel die van het kleuterklasje nou de bewaarschool binnenstromen.
Maar zie je, worden die dan ook hebben die een soort geboren zijn? Of van, ja, hoe moet ik het uitdrukken?
Ja, waar komt de ziel vandaan?
Is die er of?
Ja.
Of moet die?
Dat weten wij nou ook niet.
Dat zit u nog
niet. Nou, dat is een probleem, daar kunnen we dus theorieën over verkondigen, maar bewijzen kunnen we het niet. En op het ogenblik dat we in staat zijn het te bewijzen, betwijfel ik of we dan nog hier komen om het te vertellen.
Ja.
U moet dat reëel zien, maar wij denken dus dat er sprake is geweest van een godheid die zich scheppend verbreidt, waarbij delen daarvan onderscheid gaan maken tussen wat zij zijn en wat buiten dat ik bestaat. En dat op het ogenblik dat de erkenning van het ik als een afzonderlijke factor binnen het geheel ontstaat, dat er sprake is van een ziel in het goddelijke. Dat is dus niet materieel, dat is alleen in de levenskracht die zelfs boven de alle kenbare energienormen van de stof ligt.
Kunt u dat nog eens herhalen?
Nou, ik wil nog wel verduidelijken als u dat wilt. Herhalen hoeft niet, want dat kunnen ze hier allemaal doen. Er zit een hele hoop mensen die drukken op een knop en dan kunt u 1000 keer horen. Maar het is dus simpel genoeg. Wij nemen aan dat de godheid, en dat is dan maar een naam voor het onbekende, begrijp dat goed. Maar het bezit eigenschappen en schijnt een persoonlijkheid te bezitten. Dat dit goddelijke zichzelf uitbreidt, de schepping, en dat daarbij een hoeveelheid kracht wordt uitgestraald die nog niets te maken heeft met materie of materiële krachtsvormen, maar waarin wervelingen ontstaan die zichzelf gaan erkennen als anders dan de omgeving. Dus het ik als een besloten geheel zien dat in tegenstelling staat tot al het andere. We menen dat dat het ogenblik is waarop een ziel geboren wordt.
Dat is het begin van bewustzijn.
Dat is het begin van een persoonlijk bewustzijn en van een begrensdheid ten aanzien van het al.
Het vreemde doel is dan ook weer dan dat je verliest en het volledige bewustzijn.
Het schijnt. Het schijnt. Hè?
Ja.
Vergeet één ding niet, we zeggen dat allemaal zo makkelijk als zekerheden. Maar als je kijkt wat God voor ons de mens allemaal gezegd heeft, nou dan durft hij ook voor geen steen. Maar wij zeggen dat is ons doel of dat is onze bestemming. Zeker weten doen we het niet. Het enige wat wij in de geest met enige zekerheid kunnen zeggen, er ontstaat een toestand waarin het ik zodanig met het verdere bewustzijn verbonden is, dat het niet meer tot een persoonlijke daad komt, maar alleen functioneert als deel van het geheel. Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Of daarbij dat ik uiteindelijk wordt opgelost of niet, sommigen bij ons denken wel, anderen denken van niet. En op grond daarvan zeggen we dat de bestemming van de mensen, ook van de geest, is een opgaan in het grotere geheel, zonder dat we kunnen definiëren hoe en op welke wijze en met welke eindresultaten voor datgene wat we nu als ik beschouwen, dat zal gebeuren.
Naar aanleiding van wat we straks zeiden, van die incarnaties die veel entiteiten zo vrij onbewust doen, betekent dat ook dat er dan hogere intelligenties minder op deze wereld komen?
Het kan betekenen dat als je het in procenten wilt uitdrukken of in promillage, als zelfs nog in andere eenheden, dat per eenheid natuurlijk het aantal bewusten dat incarneert iets minder wordt. Dat er meer onbewusten zijn. Maar als je het totaal van de bewusten en zeker van de adepten van de ingewijden, zoals dat heet, bekijkt die op aarde leven, dan blijkt dit door alle tijden wel ongeveer gelijk te zijn in de laatste 400.000 jaar.
Hoeveel zou het om te
doen? Ik kan u geen exacte getallen geven, ik kan u alleen vertellen dat op dit moment direct en in de stof actief ongeveer 2600 voladepten werkzaam zijn. En dat daarnaast een aantal adepten in opkomst is, die hebben dus nog niet de lichamelijke volwassenheid bereikt waarbij de volledige taakaanvaardingen beseswaarde mogelijk is. En dat getal zal ongeveer op het ogenblik tussen de 900 en de 1000 liggen. En dan hebben we nog een aantal adepten die in geestelijke staat zich onmiddellijk bezighouden met de aarde. En dat getal dat beloopt toch wel enkele miljoenen, denk ik. Maar precies kan ik het u niet geven.
Kunt u dan een precies beeld niet geven van een adept?
Een adept of ingewijde is in feite iemand die in zijn bewustzijn in staat is de geestelijke wereld als een voortdurende ervaring toe te voegen aan zijn stoffelijk bestaan. En dus het geheel van zijn handelingen te baseren en het geheel van zijn vermogens te trekken uit twee werelden.
Iets met verlichting te maken?
Nee, Philips heeft er niets mee te maken. En verlichting is alleen het proces waarbij een mens die nog niet zo ver was, zich bewust wordt van nieuwe factoren in zijn eigen bestaan, waardoor zijn visie op de wereld verandert. Dat is wat we verlichting noemen. Dat is voor een geest ook. Nou, ik zie het al, voor 1980 blijft er niet veel tijd over. Nou ja, is ook maar goed ook, al die ellende, moet je ermee.
Als een mens incarneert,
nee, zo'n klein stukje maakt weinig verschil, tenzij het direct te maken heeft met de taak die je zelf in een wereld wilt stellen. En dan kan het zijn dat je op grond daarvan voor een geslacht kiest, zover dat mogelijk is. Maar er zijn ook wel vergissingen mogelijk, hoor, want niet iedereen die zit na te tellen, hoeveel factoren zijn er nou? Oh, dat wordt een meisje en dat wordt een jongetje. Dat moet je wel heel bewust zijn om dat te kunnen doen. En waarom ook eigenlijk? Kijk, ik kan het zelfs met een Bijbelcitaatje, kan ik het nog wel zeggen. In de hemel wordt nog ten huwelijk gegeven, nog ten huwelijk genomen. Nou, dat is ook heel begrijpelijk, want er is geen verschil tussen man en vrouw. Beide zijn, geestelijk gezien, precies hetzelfde en volledig gelijkwaardig. En dat ze op aarde over een klein stukje verschil naar zoveel druk te maken, dat is iets waar je als geest meestal pas achter komt wanneer je een paar keer geïncarneerd bent geweest.
Waarom zijn dan zoveel mannelijke meesters?
Op de doodeenvoudige reden dat de vrouwelijke meesters minder publiciteit kregen, maar wanneer we nagaan hoeveel vrouwen in mystieke leringen erg belangrijk zijn geweest, zeker in de laatste tijd. Of bijvoorbeeld, als u terug wilt gaan in de tijd van Rome en dergelijke, dan zult u met verbazing zien dat zodra het gaat om het gebruik van bepaalde occulte gaven, het aantal meesters bij de vrouwen groter is dan bij de mannen. Terwijl wanneer het gaat om filosofische en ontledende benaderingen, over het algemeen het aantal van de mannen iets hoger ligt, ofschoon dat niet belangrijk is. Dus geen belangrijk verschil.
Zou het laatste zijn omdat de vrouwelijke meesters dan misschien meer intuïtie zouden hebben?
Ja, weet u, de meeste mensen vergeten één ding. Je hebt de kentekenen van één sekse, maar je hebt de drijfveren van beide seksen in je. De verhouding waarin die optreden bepaalt dus je gedrag. Hierbij is de conditionering van de wereld zodanig dat één bepaald aspect veelal op de voorgrond komt. Wanneer die conditionering minder sterk wordt, blijkt dat de gedragingen en de gevoelswereld van man en vrouw steeds meer overeenstemming gaan vertonen. Was het dat?
Nog één vraag nog. Stel in verhaal in onze maatschappij. En we willen de geestelijke mogelijkheden dus via het lichaam uitdragen. Je komt de foute wereld. Heb je minder kans dan een man, dan moet je dat wel doen.
Ik vind het erg mooi gezegd, maar als ik u goed begrijp, betekent voor u dus de geestelijke mogelijkheid hetzelfde als de maatschappelijke.
Nee, dat moet maar je wordt meer tegengehouden in bepaalde mogelijkheden dan dat je in dat andere
geslacht. Ik ben bang dat dat een op het ogenblik veelal geldende opvatting is. Er zijn ook veel mannen die zeggen als er geen vrouwen waren, dan pas zouden we werkelijk bewust kunnen worden. Maar nu zien we de vrouw steeds en dan zijn we weer half bewusteloos. Dus wat dat betreft is uw benadering wel iets eenzijdig. Wanneer u werkelijk geestelijk bepaalde ervaringen nodig hebt, dan kunt u die als vrouw even goed en soms zelfs beter verwerven dan een man. Dat is punt 1. In de tweede plaats.
Waarom
zou het beter? Omdat u bepaalde mogelijkheden hebt die een man niet bezit, dat is iets anders om moeder te worden dan om vader te worden, bijvoorbeeld. Wanneer we dan verder kijken, dan hebt u als vrouw een ander gebruik van uw verstand. Dat klinkt een beetje vreemd, maar dat is stoffelijk bepaald. U hebt namelijk de neiging om niet alles onmiddellijk in te vullen. Wanneer de man probeert logisch op te bouwen, zal de vrouw op basis van het beginpunt een conclusie trekken en vervolgens de tussenliggende redelijke processen invullen. Dit betekent dat de vrouw veelal intuïtief over meer mogelijkheden beschikt dan de man, wanneer ze daarvan gebruik maakt. En dat houdt in dat ze bepaalde geestelijke elementen dus gemakkelijker en juister kan hanteren dan de man, althans sneller. Daar staat tegenover dat ze bij een eenmalige bereiking veelal minder consequent is dan de man, omdat waar de man consolideert, de vrouw alweer een stap verder is. Dus er zijn wel verschillen. Maar dat betekent niet dat u minder of meer mogelijkheden hebt. Het ligt er maar aan wat op dit ogenblik voor u geestelijk het meest belangrijk is. En dan pas kunt u zeggen dat deze of gene reeks van mogelijkheden voor u waarschijnlijk de meest juiste resultaten geeft.
Dus ik vind de intuïtie wel een vrij belangrijk iets in het proces.
Ja, omdat de intuïtie in feite berust op een gebruik van de totale inhoud van het bewustzijn. De intuïtie is in feite het inschakelen van het onbewuste om tot een conclusie te komen zonder dat bewuste tussenliggende fasen worden doorlopen. En dit betekent dat je, omdat je over meer data beschikt dan in het bewustzijn direct toegankelijk zijn, veelal komt tot verdergaande en meer juiste ook vaak conclusies dan in een directe opbouw vanuit het waakbewustzijn mogelijk zou zijn.
Hm?
Ja, nou zit iedereen die zit voor zichzelf heen te mompelen. Nou weet je wat, we gaan nog eventjes heel vlug door die 1980 heen, hebben tenminste twee onderwerpen genomen. Wat er vier, maar over de kunst, ja. Over de kunst kun je alleen maar zeggen dat de werkelijke kunst bestaat uit het uitdrukken van de taal van je ziel op een zodanige wijze dat een ander bij beleving daarvan kan resoneren. En wat betreft jaar 1980, laten we het heel eenvoudig zeggen. Het jaar 1980 is een jaar van aanloop en opbouw. Van werkelijke volledige cycli is dus praktisch geen sprake. Er is bijvoorbeeld heel weinig gevaar dat een werkelijke wereldoorlog in dit jaar zal kunnen uitbreken. Die kans die is minder dan 1 op 10.000. Wanneer we echter kijken naar het scheppen van condities waardoor later dit gevaar zal ontstaan, dan blijkt dat de kans zowel ten gunste als ten nadele van de vrede in dit jaar ligt 1 op 10 dat die ontwikkelingen plaatsvinden. Je moet dus goed begrijpen, dit jaar is een jaar van opbouw en gelijktijdig van grote wisselvalligheid. Hierbij speelt nog iets anders een rol. In dit jaar komt weer de Aquarius invloed sterker naar voren. Nu weet ik wel dat dat een astrologische term is, maar het gaat gewoon over een nieuwe era, een nieuw tijdperk. Die invloed die al enige tijd in opbouw is, om precies te zijn vanaf 1963, begint nu eigenlijk het karakter van een chaos te krijgen, omdat het oude wat men probeert te handhaven in wezen niet meer gehandhaafd kan worden, terwijl het nieuwe in zichzelf nog geen volledige uitingsvorm heeft gekregen. Daar is nog een te grote eenzijdigheid en een te grote wisselvalligheid. In het jaar moeten we dan ook rekenen met een groot aantal chaotische ontwikkelingen op elk terrein, zowel economisch, politiek en de sociale structuur. Het betekent dat in vele gevallen men pogingen zal doen om orde te herstellen met harde hand. En ik kan u daarbij ook mededelen dat dit nimmer werkelijk blijvend kan geschieden. Niet in dit jaar. Wat de natuur betreft, ze is wat opgewonden, er zijn heel wat spanningen. Een deel daarvan kan dit jaar tot ontlading komen, zodat het als aardbevingsjaar gekenmerkt wordt door enkele bijzonder heftige bevingen. Het betekent verder dat lichte verschuivingen van temperatuur denkbaar zijn, onder andere door een verandering van de zonneactiviteit in deze periode ten aanzien van het jaar 1979 en de drie voorgaande jaren. Het houdt verder dan nog in dat de doorsneemmens die een beetje geduldig is en dus niet probeert ten koste van alles eerst te doen wat hij wil en dan te kijken wat het voor gevolgen heeft, in dit jaar er over het algemeen nogal goed voor staat. Daar staat tegenover dat de meeste mensen gevoelens van mismoedigheid kennen en daardoor heel vaak gebracht worden tot een foutief reageren. Het is dus wel belangrijk dat je overlegd reageert en dat je in dit jaar vooral een beetje optimist blijft. Natuurlijk, de anderen deugen niet, maar als je nou naar jezelf kijkt, dan valt het nog best mee. Zo, dat was heel kort het jaar 1980 en daarmee ben ik zo ongeveer aan het einde gekomen van de mij ter beschikking staande spreektijd. Ik ga dus niet meer vragen wat u nog allemaal wilde horen. Hoe het met Israël gaat, nou die krijgen nog een paar keer bonje dit jaar. Hoe het gaat met de Ayatollah? Nou, de Ayatollah die draait steeds meer. En hij wordt daar draaierig van en dat wordt vertaald als een hartaanval. Tito zal ontdekken dat je op één been ook niet kunt lopen. Met andere woorden, ook zijn gezondheid gaat steeds verder achteruit en niet vooruit. Brezhnev krijgt weer moeilijkheden waardoor hij weer een tijdje met vakantie moet. De zuurstoftent wordt zijn geliefde kampeergelegenheid waarschijnlijk aan het eind van dit jaar. Dan kunnen we verder zeggen, de USA heeft nog heel wat wisselingen te verwachten. Carter zal bijvoorbeeld niet gedurende zijn hele campagne de voordelen hebben die hij nu meent te genieten. Integendeel, want hij haalt ook weer een paar stommiteiten uit die opvallen. Oké, een staatsman die stommiteit uithaalt is niet erg, zolang ze mij niet opvallen.
Wat doet
hij
dan?
Huh?
Wat gaat
hij
doen?
Wat hij gaat proberen is zichzelf door te zetten zonder rekening te houden met de tegemoetkomingen van anderen en de nadelen voor een groot deel van zijn eigen volk. Het is heel wat anders als je in enthousiasme zegt we doen mee, of wanneer je daar over een jaar nog aan betaalt. Pas wanneer men de werkelijke consequentie beseft van delen van zijn huidig beleid, zal een deel van de bevolking zich tegen hem gaan keren en hij heeft nog een hele campagne voor de boel. Zo, nou weet u ook alweer. Ja, dus alles bij elkaar gezien, lieve mensen. Afghanistan blijft in de Russische invloedssfeer. Er zal tijdelijk een Vietnam-achtige situatie ontstaan, vooral in de grensgebieden. Door een wegtrekken van de Russen en een handig spelen met het overdragen van macht aan anderen dan degene die nu aan de regering zijn, zal men waarschijnlijk aan het eind van dit jaar een groot gedeelte van die tegenstand opheffen, waarna de onderlinge verdeeldheid de opstandelingen waarschijnlijk zodanig parten speelt dat ze niets meer bereiken.
Mag
ik
nog even vragen hoe lang we nog in het
aquariumstijdperk
zijn?
Het aquariumstijdperk duurt, als we het van nu uit rekenen, nog 2164 jaar. Ik weet het niet, ik zou alleen één ding willen zeggen. Wanneer je toegeeft dat sport alleen nog maar een politiek middel is, kunnen de mensen misschien beter gewoon gaan trimmen. Dan is topsport niets meer waard. En dat is datgene wat nu in het geding is. Ik ben bang dat men inderdaad op deze manier zal proberen een politieke pressie uit te oefenen, door iets wat juist voor politieke propaganda en pressie niet gebruikt zou mogen worden, ook al gebeurt dit toch al in zekere mate.
Vindt u dat verkeerd?
Huh?
Vindt u dat verkeerd? Dat een politieke pressie wordt uitgeoefend?
Ja, dat vind ik verkeerd, omdat mensen worden gebruikt voor iets wat ze zelf niet helemaal beseffen.
Nou, gebeurt het andersom? Nou, beseffen de mensen niet, maar anderen gaan ze niet. Ik bedoel, wat in Rusland afspeelt, dat is het omgekeerde als wat Amerika met zelf leven wil doen.
Ja, dat is ook inderdaad te vergelijken, maar wanneer u zich dus realiseert dat voor de wereld sport nog steeds de persoonlijke prestatie is, en het wordt nu duidelijk dat het in feite niets anders is dan een politiek nationale manifestatie, die erg op het chauvinisme van de mensen inspeelt en dan ook gebruikt wordt om dit chauvinisme te versterken, dan geloof ik dat de meeste mensen daar geen interesse meer in hebben. Dat zou jammer zijn voor degene die zich aan de sport werken. Maar ik ben werkelijk zo langzamerhand aan het einde van mijn spreektijd, hoor. Ik wil niet onvriendelijk zijn en zeggen, nou hou ik mijn mond meteen, maar ik zou het nog even goed willen formuleren. Olympische Spelen, waarbij het houden van die Spelen op een bepaalde plaats een prestigeobject is, afhankelijk van in feite omkoopsommen, ook al worden die niet als zodanig genoemd, en afhankelijk verder van de politieke pressie, zou men die Olympiade maar op moeten schorten. Als men een Olympiade wil hebben, dan moet men een land kiezen dat politiek geen enkele invloed heeft, waar men dan samenkomt alleen om door middel van sport elkaar te leren kennen. En als je dat kunt bereiken, dan is het goed. Maar ik vrees dat het daar vooral te ver is gevorderd. Als voetballers miljonair worden omdat ze beter schenen schoppen dan een ander, wanneer atleten hun lichaam verpesten om daarmee een levenslange goede positie dankzij enkele topprestaties te bereiken, dan is er iets fout. En ik geloof dat het goed is dat te beseffen en je niet mee te laten voeren door die neiging om hoera te roepen zodra er één van ons is. En daar zou ik het graag bij laten. Ik dank u voor uw aandacht. Na de pauze krijgt u een andere spreker. Die zal proberen uw vraag te beantwoorden voor zover dit mogelijk is. Goedenavond.
Het is nu een pauze van ongeveer 20 minuten.